Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Eva Peek en je luistert naar de 8e aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. Critici waren niet onder de indruk van Atlas Shrugged, een helder verhaal dat zich afspeelt in een dystopisch Amerika. Toch zijn er sinds de publicatie in 1957 ruim 10 miljoen exemplaren van dit boek verkocht. Het werk van de schrijver Ayn Rand spreekt vooral rechtse conservatieven aan. Rand geloofde dat mensen heroïsche wezens zijn die rationeel en egocentrisch zouden moeten opereren, met het eigen geluk als levensdoel. Met haar filosofie, het objectivisme, wilde ze de wereld veranderen. De roman leek haar de ideale drager van zo'n boodschap. Wie was Ayn Rand? Wat verklaart haar succes? En hoe is het om Atlas Shrugged nu als Europeaan te lezen? Ik bespreek het met NRC-redacteur en columnist Floor Rusman, die afstudeerde op Rand's werk. En voor de politieke duiding is hier ook Guus Valk, chef van NRC's Haagse redactie, de vaste stem van Haagse Zaken, en daarnaast voormalig Amerika-correspondent. Welkom allebei.
Dank je.
Dank je wel.
Floor, hoe kwam jij erop om af te studeren op Ayn Rand?
Nou, ik las een boek van Hans Achterhuis, De Utopie van de Vrije Markt. En daarin heeft hij het over Ayn Rand. En ik had nog nooit van haar gehoord, maar ik was wel geïntrigeerd. Omdat ze qua ideeën zo ver afstaat van de Europese mainstream, zou ik maar zeggen. En ik ben sowieso altijd heel erg geïnteresseerd geweest in mensen wier ideeën heel ver afstaan van die van mijzelf. Tot dan toe was ik eigenlijk vooral in conservatisme. Had ik me in conservatisme verdiept voor mijn studie. Maar dit is weer iets heel anders, namelijk een radicale vrije marktdenker. Ik zocht nog een scriptieonderwerp, toen dacht ik, dit is ideaal.
En wat heb je toen precies onderzocht?
Nou, voor mij was de grote vraag, waarom was zij in Amerika zo ontzettend populair en in Europa eigenlijk niet echt? Want in Amerika waren inderdaad miljoenen van haar boeken verkocht. En in 1991 bleek uit een poll dat Atlas Shrugged na de Bijbel het meest invloedrijke boek was. Dat zeiden de Amerikanen dus. En in Europa was dat helemaal niet gebeurd. En wat ik dan in de scriptie schrijf, is dat het komt omdat ze in die boeken het kapitalisme en haar ideologie van individualisme als iets typisch Amerikaans beschrijft. En eigenlijk is Europa dus wel helemaal opgegeven, maar Amerika is een beetje het enige vrije land op aarde.
Guus, wat was jouw eerste kennismaking met Rand? Waarom ging jij haar lezen?
Ik was 7 jaar correspondent in de Verenigde Staten tussen 2011 en 2018. En heb heel vaak over haar gehoord. Ik had de gekke gewoonte, wat Floor ook heeft, om een fascinatie te ontwikkelen voor rechtse types. En ik ging altijd elk jaar naar CPAC, Conservatief Congres, dichtbij Washington. En daar komen iedereen die iets voorstelt in conservatief Amerika komt daar spreken of komt er naartoe. Het heeft iets carnavalachtigs. Iedereen komt ook helemaal uitgedost daar en zo. En ik heb daar een keer een soort van sessie over het werk van Ayn Rand meegemaakt. En sindsdien viel me op dat die naam zo vaak viel. Dus Paul Ryan, de toenmalige leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die noemde haar ook heel vaak in zijn toespraken. En het verhaal ging, en dat klopt ook wel, dat hij haar boek Atlas Shrugged, waar we het dan nu over hebben, als relatiegeschenk altijd uitdeelde. Van kijk, hier staat in wat ik eigenlijk vind. Dus ik was eigenlijk gewoon benieuwd van hoe is het mogelijk dat een roman van 1100 pagina's, ik heb hem gekocht op een tweedehands boekenmarkt met blauwe kortingsticker erop nog, 1100 pagina's, hoe is het mogelijk dat zo'n boek, behoorlijk onleesbaar, ik ben geen literatuurcriticus, maar vind dat wel, hoe komt het dat het zo invloedrijk is en zo vaak, ja, dat dweperige ermee vond ik ook interessant, waarom dweepte iedereen er zo mee? En zo is eigenlijk die interesse ontstaan.
En je eerste leeservaring was dus, of je eerste indruk was, een totaal onleesbaar boek.
Ja, ja, nou ja. Ik ben niet vies van, zeg maar, een dik boek op zijn tijd. Maar een onnodig dik boek kan ik echt niet uitstaan. Dat vond ik in dit geval wel. Het is natuurlijk ook, het is, ja, goed, het is heel prekerig. Het doet me denken aan, je hebt van die communistische literatuur, weet je wel, uit de jaren 70, of christelijke literatuur, waarbij de wereldvisie voorop staat en de artistieke waarde erachteraan hobbelt. En dat had dit voor mij ook een klein beetje.
Vond jij het ook onleesbaar?
Ik denk wel, de reden dat ik het heb uitgelezen was dat ik er mijn scriptie over wilde schrijven en dacht, dan moet ik het wel gelezen hebben. Kijk, ik snap wel wat er aantrekkelijk aan is, want het heeft ook wel iets meeslepends. En het is allemaal heel erg, alles ligt er heel dik bovenop en is heel erg zwart-wit en je hebt helden en sukkels en zo. Ja, als literair werk faalt het op alle vlakken. Het is gewoon, het herhaalt zichzelf voortdurend. De personages zijn compleet ongeloofwaardig en heel erg eendimensionaal. Dus in die zin heeft het iets heel lachwekkends, terwijl het absoluut niet actief humoristisch is. Want ze is juist heel erg drammerig en humorloos.
Voordat we dieper het boek induiken, even over haar. Ik hoor jullie al zeggen Ayn Rand. Spreek ik het verkeerd uit? Is het Ayn Rand in plaats van Ayn Rand?
Ik hoorde in Amerika altijd Ayn Rand, maar er is ook wel debat over, geloof ik, hoe je haar naam uitspreekt, toch, Floor?
Ik heb me al een tijdje niet meer in die debat verdiept, maar ik heb gewoon besloten dat ik in het Ayn-kamp zit.
Okay. Ayn-kamp.
Ayn-kamp zit ik nu ook in. Okay.
Dus ook alles is controversieel in haar. Zelfs de uitspraak van haar naam is al weer een debat waard.
Ja,
word je toch moe van?
Wie was zij nou precies?
Zij is geboren in Rusland in 1905 in een best wel welgesteld gezin. Haar vader was ondernemer, die had een winkeltje. En in de Russische revolutie is hij dat kwijtgeraakt. En toen heeft zij een levenslange haat jegens het communisme aan overgehouden. En zij is uiteindelijk als enige in haar gezin naar de VS gevlucht. Mede onder invloed van allemaal films die ze daar in de bioscoop had gezien in Rusland. En toen dacht ze, nou, dat is een soort van het beloofde land.
Hoe oud was ze toen?
26. En wat ik heel interessant vind daaraan is, op zich is het natuurlijk compleet begrijpelijk dat je daar een haat jegens het communisme aan overhoudt. Maar zij heeft, ja, zoals Guus net ook al zei, de manier waarop ze dit boek heeft geschreven, spiegelt ze eigenlijk precies dat drammerige van zo'n ideologie als het communisme. Terwijl andere Russische emigrés zoals Isaiah Berlin juist helemaal de andere kant zijn opgegaan. De filosoof die de twijfel als hoogste waarde heeft omarmd. Maar zij is heel erg dogmatisch anti-communistisch geworden.
Want hoe ging haar leven verder toen ze in Amerika aankwam?
Ze wilde graag films maken. Dus ze is naar Hollywood gegaan. En toen heeft ze ook wel daar een heel bescheiden succes gehad. En ze was kennelijk goed in netwerken, dus zij heeft ook allemaal conservatieve vrienden gemaakt en zo. En toen in de jaren 30 haar eerste romans gepubliceerd. En de jaren 30 waren echt super invloedrijk voor haar verdere denk. Want toen was er natuurlijk de depressie en je had Roosevelt die de welvaartsstaat optuigde. En daar was ze heel erg van geschrokken. En ze merkte dat onder de onder die Amerikanen van wie ze dacht dat die zo vrijheidslievend waren, dat er allemaal mensen waren die zeiden van, nou, misschien is dat socialisme toch ook zo slecht niet. Dus daar schrok ze heel erg van. En toen dacht ze, ik moet deze mensen waarschuwen, want anders gaat dit land ook de verkeerde kant op.
En toen heeft ze ook een soort cult opgericht, toch, uiteindelijk?
Uiteindelijk wel, ja. Dat is ontstaan na de publicatie van Atlas Shrugged in de jaren 50. Kreeg ze een aantal jonge volgelingen en toen werd ze inderdaad een soort cultleider, wat dus heel ironisch is, aangezien haar werk helemaal draait omdat de individuen zelf moeten nadenken en dat de menselijke
geest individuals
het hoogst haalbaar is. Maar als mensen het niet met haar eens waren, dan was er wel in haar ogen echt iets verkeerd gegaan.
Die groep noemde zich The Collective. En ik heb me altijd afgevraagd, is dat nou een dikke vette knipoog? Of zijn die mensen totaal net zo humorloos als Ayn Rand en vinden zichzelf ook echt een collectief?
Nee, het was wel bedoeld als knipoog, maar aangezien Rand dus behoorlijk humorloos was, weet ik niet of zij ook de bedenker van deze grap was.
En hoe was ze verder in de omgang, gewoon als mens, als vrouw?
Ja, ze was denk ik geen prettig persoon om lekker mee te kletsen of zo. Als je filmpjes van haar bekijkt, dat is ook heel grappig, zie je dat ze ook niet met haar ogen knipperde. Wat volgens mij, ik heb het wel eens geprobeerd, nou dat hou ik een paar seconden vol, dus dat ziet er best wel angstaanjagend uit. Ze had grote gewaden aan en een dollarteken om haar nek hangen en ze werd furieus als mensen het waagden haar tegen te spreken. Dus ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld dat ze op mij heel erg neer zou kijken en dat we echt niet een leuk gesprek met elkaar zouden hebben.
Ze werd natuurlijk op een gegeven moment na haar schrijverschap een soort van publiek persoon, zeg maar. Dus zo'n intellectueel die dan heel veel in televisieprogramma's opduikt en geïnterviewd wordt. En het is natuurlijk wel op een bepaalde manier ook weer misschien prettig om naar te luisteren, omdat ze zo in absolute waarheden spreekt. Het is soms fijn om je daar even aan op te trekken, bij wijze van spreken, als je dat wereldbeeld aanhangt. Ik denk dat dat haar succes ook is. Als zij praat, dan is het, ja, dan is de wereld glashelder.
En ze is heel charismatisch ook.
Ze heeft op een bepaalde manier een uitstraling, ja. Ze heeft nog in een stomme film gespeeld in de jaren 20. Als een soort van figurant in een film die het leven van Jezus naspeelt. Dus ze was eerst ook, probeerde ze actrice, zeg maar, te worden. Of in die Hollywood-wereld door te dringen. Voordat ze, zeg maar, doorbrak als scenario-schrijver. En ik las de grappige anekdote dat zij aanvankelijk, zeg maar, bij het plebs ingedeeld was als figurant, maar dat ze zichzelf omhoog wist te kletsen naar de patriciërs die ergens anders in de film voorkwamen. Dat zegt ook wel heel veel over haar en ook haar zelfbeeld, denk ik.
En hoe eindigde haar leven?
Ja, nou, ze was haar hele leven, of niet haar hele leven natuurlijk, maar vanaf haar Hollywood-tijd getrouwd met haar grote liefde. Daarnaast had ze ook nog heel lang een minnaar, een jongere man die ook lid was van The Collective. Maar toen ze er op een gegeven moment achter kwam dat hij er op zijn beurt ook weer een jongere minnares op nahield, ontstak ze in woede en heeft ze hem uit het collectief gegooid. En moesten de andere mensen ook een verklaring ondertekenen waarin stond dat ze geen contact meer met hem zouden hebben. En vervolgens is ze steeds meer geïsoleerd geraakt en heeft ze ook al haar conservatieve vrienden van zich vervreemd. Op een gegeven moment ging haar man dood en in de laatste paar jaar dat ze alleen was, heeft ze ook nog met een paar laatste vrienden die ze had allemaal knallende ruzie gekregen. Dus ja, het is wel een eenzaam einde.
Was het niet ook dat zij het laatste jaren van haar leven was natuurlijk heel ziek? Ze kreeg volgens mij longkanker.
Ja.
Dat ze aanspraak maakte op sociale voorzieningen.
Ja, inderdaad. Ja, ik weet niet eerlijk gezegd hoe ze dat tegenover zichzelf verantwoordde.
En haar achterban, denk ja. ik dan.
Ja.
Dat zal het collectief niet leuk vinden.
Nee. Nou, misschien dacht ze, ik heb nu belasting betaald, dus nu mag ik er ook de vruchten van plukken. Dat zou ik me kunnen voorstellen.
Een soort wraakactie ook.
Ja, met je van, dit is nu het systeem, dus speel ik volgens de regels van het systeem, ja.
Als we naar het boek gaan, Atlas Shrugged, waar slaat die titel eigenlijk op?
Nou ja, Atlas is de mythologische figuur die de wereld op zijn schouders torst. En die ervoor zorgt dat de wereld kan blijven bestaan. Hè? Eigenlijk, ja, grotere hoogmoed bestaat niet als je jezelf met Atlas vergelijkt. Want een godachtig figuur bijna. De Atlas in dit boek slaat erop dat de wereld draaiende wordt gehouden door een kleine kring van industriële, intellectuele, intelligentsia. Mensen die echt weten hoe het moet. En op het moment dat die mensen besluiten van het kan zo niet langer, ik gooi de wereld van mij af, dan is de wereld verloren. Dit zijn de mensen die de wereld draaiende houden. Daar slaat Atlas op.
En wat betekent het dan als Atlas shrugged?
Nou, in het boek gaan die mensen die Guus nu beschrijft in staking. Dus het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van, nou ja, wat je nu op veel plekken ziet, dat juist slecht betaalde mensen zoals vuilnismannen in staking gaan. In Atlas Shrugged gaan juist de rijkste mensen, die in Ayn Rand's ogen ook voor de grootste welvaart in de maatschappij zorgen, in staking. Die trekken zich terug in een vallei die helemaal van de buitenwereld is afgesloten. En dan begint het land langzaam te verkruimelen. En dan komen de mensen erachter dat ze helemaal niet zonder die genieën kunnen. En dan smeken ze om terug te komen.
Die 1100 pagina's, wat zijn de hoofdpersonen? Wat gebeurt er in? Wat is de plot?
Nou, er zijn best wel veel hoofdpersonen.
En ze lijken ook allemaal op elkaar.
Ja,
het zijn dus allemaal industriëlen. En, ja. Ja.
Ja, eigenlijk heb je gewoon twee archetypen. En dan ken je ze allemaal wel. Je hebt de helden, dus de genieën, die zich dan op een gegeven moment één voor één allemaal terugtrekken. En de aanvoerder van is John Galt. Die heeft zich als eerste teruggetrokken. En dat zijn allemaal mensen die geniaal zijn en iets geweldigs kunnen, zoals een nieuwe metaalsoort ontwerpen waarmee je spoorlijnen kunnen worden gemaakt en dat soort dingen. Maar die ook goed zijn in alle andere dingen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld ook heel goed hamburgers bakken. En ze kunnen ook allemaal een vliegtuig besturen op de een of andere magische wijze. En op een gegeven moment dan gaat die John Galt, die gaat dan een radiotoespraak houden. En dan staat er ook van... er was een stem te horen die al decennia niet meer op de radio te horen was geweest. Dus ze hebben ook nog eens geweldige stemmen. En aan de andere kant heb je een soort minkukels die eigenlijk en helemaal niks kunnen. En ook nog eens helemaal de verkeerde mindset hebben. Want die zijn er alleen maar op uit om de vruchten van de arbeid van die anderen weg te zuigen, zeg maar. En die hebben ook allemaal een beetje misselijkmakende namen zoals Belle Eubank en Wesley Mouch. En dat je meteen weet, dit is verkeerd.
En wat is de sfeer van het boek, Guus?
Wat mij heel erg destijds als lezer opviel, is dat er geen karakterontwikkeling eigenlijk in zit. Dus wie in een bepaald kamp zit, blijft in dat kamp en ontwikkelt daar ook niet in. Er is ook geen twijfel. Dus wat het boek van zichzelf al heeft, is dat het dus heel erg statisch is. Dus bijna twee standbeelden of zo die tegen elkaar aan praten. Zo zijn heel veel dialogen ook, vind ik. En de plotlijn is er natuurlijk wel, want het wordt dan spannend van wat gaan die industriëlen en intellectuelen doen? Gaan ze ook in staking? Gaan ze John Galt volgen? Maar dit is dus heel erg de sfeer van het boek. Het is preker, het is heel veel ruimte voor de dialoog of een monoloog. Hè. Denk aan die radiotoespraak die jij net noemde, Floor. Die is geloof ik 60 pagina's lang.
Ja.
Ononderbroken, hè. Dus één lange tekst waarin eigenlijk het wereldbeeld van Ayn Rand uiteen wordt gezet. Hè, in de vorm van een radiotoespraak. En dat vind ik ook heel erg de sfeer van het boek typeren. Dat het denken, het objectivisme, het wereldbeeld dat zij aanhangt, is heel erg de motor van het verhaal. Dus John Galt moet wel 60 pagina's nemen, want dat objectivisme moet helemaal uitgelegd worden. Dus ja, het is een politiek pamflet in de vorm van een roman.
Kan je een stukje voorlezen, Floor, dat we een beetje gevoel krijgen van hoe dat klinkt?
Ik heb een stukje gekozen uit een speech van een andere held, Francisco D'Anconia. Die heeft een kopermijn en die heeft een speech gehouden dat ook nog op internet circuleert onder The Money Speech, zo heet hij. Want hij schrijft dan over geld en waarom geld zo belangrijk is. Een lofzang op geld is het. Tot eer en glorie van het mensdom ontstond er voor de eerste en enige keer in de geschiedenis een land van geld. En dat is de hoogste, eerbiedigste lof die ik Amerika kan toezwaaien. Vanwege deze bestaansmiddelen, een land van gezond verstand, gerechtigheid, vrijheid, productie en prestatie. Voor de eerste keer kregen het menselijk verstand en geld de vrijheid en werden fortuinen niet vergaard door verovering, maar door werk. En in plaats van zwaardvechters en slaven verscheen de echte maker van rijkdom, de meest geweldige werker, de hoogste soort van menselijk wezen, de self-made man, de Amerikaanse industrieel. Ja, dit is denk ik een beetje de kern van Ayn Rand's gedachtegoed eigenlijk. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over geld, deze monoloog, maar het gaat ook over het menselijk verstand, wat volgens Ayn Rand het allerhoogste was wat er was. Ja, zelfstandig nadenken.
Laten we even in dat denken inderdaad duiken. Wat vindt zij nou precies? Wat is haar wereldbeeld?
Ja, haar wereldbeeld is dat er maximale vrijheid moet zijn voor het individu. En dat individu heeft dus volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen kunnen voor wat hij van zijn leven maakt. Dus zij gelooft niet dat mensen op de schouders van reuzen staan of onderdeel zijn van een gemeenschap of hoe je dat ook allemaal wil noemen. Maar ja, mensen bepalen helemaal hun eigen lot. En zij ziet dus belastingheffing en de verzorgingstaat als ja, dus een vorm van diefstal waarbij altruïsme wordt afgedwongen en mensen dus niet meer op eigen benen hoeven staan. En de consequentie daarvan is dan ja, nogal naar. Namelijk dat mensen die niet op eigen benen kunnen staan, die kunnen wat haar betreft eigenlijk gewoon wegrotten.
Ja, het klinkt heel onaangenaam. Een wereld waarin altruïsme zo wordt zwart gemaakt.
Ja, maar ik vind wel, en daarom zou ik ook mensen niet afraden om het te lezen of in ieder geval kennis te nemen van het boek. Het is wel iets wat in het Amerikaanse denken heel erg doordrongen is. Dat je uiteindelijk op jezelf aangewezen bent en je dus niet moet vertrouwen op iets buiten jou. Of dat nou de staat is of God. In die zin vind ik het ook wel grappig. Haar werk wordt altijd als antichristelijk gezien. Hè? Ze was zelf ook een echte christenvreter, zeg maar. Dus ze moest er niets van hebben. Want dat stond de ratio in de weg, het geloof. Maar het Amerikaanse christendom is echt doorspekt van denkers die ook vinden dat het uiteindelijk het individu is dat alles bepaalt. En dat is in de Europese context heel gomaristisch, om even de theologie in te duiken. Maar dat het dus uiteindelijk je heil alleen maar bij jezelf zit. En het grappige is dat bijvoorbeeld iemand als Trump, groot geworden is in wat ze dan noemen het welvaartsevangelie. Wat ik echt heel erg vind lijken op het objectivisme van Ayn Rand. In die zin dat mensen die in het welvaartsevangelie geloven, denken dat het feit dat jij rijk bent, betekent dat God het goed met jou bedoeld heeft. En dat is dus volledig jouw verdienste en het is de verdienste van God. Zo verenigen Amerikanen, zeg maar, individualisme en het christelijk geloof. Dus in die zin is Ayn Rand ook best wel een diep christelijk denker, zou ik bijna willen zeggen. En zegt het ook heel veel over over hoe Amerikanen denken. De reden van haar populariteit, wil ik nog over zeggen, is denk ik dat wat ze eigenlijk doet is egoïsme, zeg maar, een soort moreel sausje te geven. Het is moreel juist om egoïstisch te zijn. En ik denk dat dat heel veel mensen aanspreekt, omdat ze denken van, het is natuurlijk niet leuk om wakker te worden, ik ga lekker egoïstisch doen. Maar als iemand jou vertelt van, nee, maar dat is juist goed. Dat is juist prima, weet je wel. Het is juist het enige juiste wat je kan doen. Dat geeft een fijn gevoel. Dus ik denk dat dat ook haar succes een beetje verklaart.
Is er dan in zo'n boek als Atlas Shrugged ruimte voor vriendschappen of voor liefdesrelaties? Als die personages alleen maar aan zichzelf denken?
Ja, want vriendschappen en liefdesrelaties kunnen natuurlijk heel goed in je eigen belang zijn. En zij is heel positief over volledig gelijkwaardige relaties waarbij je er allebei wat uithaalt.
En wat voor mensen houden hiervan? Want ik heb een interview met Obama gelezen waarin hij zei, ja, dit is vooral heel erg iets voor ongelijkte tieners.
Ja, ik denk wel dat het heel erg of relatief vaak aanslaat bij tieners, omdat het een heel erg zwart-wit wereldbeeld is. En tieners zijn nu eenmaal over het algemeen wat vatbaarder daarvoor, denk ik. Maar ja, op zich zijn er fans van alle leeftijden. En nou ja, dat vind ik niet zo gek ook. Want het is weliswaar dus niet een super subtiel boek. Maar ja, ik vond het toch wel heel meeslepend. En ik moet zeggen dat ik er ook wel gewoon voor een heel eind in mee kon gaan. Want die helden worden echt heel erg. Je gaat echt helemaal met ze meeleven. Dan wordt op een gegeven moment, die staalmagnaat wordt het patent op zijn staal ontnomen. En dan moet hij zijn geheim delen met de staat. En dan denk je echt, nee, dit kan toch niet?
Wat een onrecht.
Wat een onrecht. En ook, het is niet alleen onrechtvaardig, maar het is ook ondoelmatig. Omdat, nou ja, het leidt ertoe dat de hele samenleving in elkaar stort. Dus je denkt, nou, het is toch hartstikke duidelijk dat dit niet the way to go is. Dus daar kun je helemaal in meegaan als lezer. En ook omdat natuurlijk de losers in het boek zo verschrikkelijk zijn. En bijvoorbeeld op een gegeven moment dan is er een van die losers die zegt dan, er was ooit een tijdperk van de reden, maar dat zijn we ontgroeid. Dit is het tijdperk van de liefde. Allemaal van dat soort hele wegen teksten. En dan, ja, dat is natuurlijk super irritant.
Kunnen we dan concluderen dat toch zo'n best wel heftige boodschap, zoals je moet nooit aan een ander denken, maar alleen maar aan jezelf. Dat het ook wel slim van haar is dat ze dat in een roman stopt, omdat je dan met die personages mee kan gaan leven en dat het misschien wat makkelijker te verteren is.
Ja, ik denk dat dat een hele goede keuze van haar was. En trouwens ook omdat ze geen andere optie had, want ze is als filosoof nooit serieus genomen. Ze is in Hollywood geflopt. Dus dit was een beetje de weg die er nog was voor haar. Ze had er ook nooit de politiek in gekund, want daar was ze veel te compromisloos voor. Maar nog los van dat dit de enige optie was, denk ik ook dat het een hele effectieve optie was. Want op zo'n manier kun je echt inderdaad de harten en hoofden van mensen veroveren.
Maar als ik het goed begrijp, zitten er dus geen enkele personages in die een bepaalde zwakte in zich hebben. Zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte of iets anders, die ze niet aan zichzelf te danken hebben.
Nee, ja, dat is dus, dat vind ik nog wel een van de interessantste dingen aan Atlas Shrugged. Dat is een soort ambiguïteit waar ze omheen loopt. Dus er komen bijvoorbeeld geen kinderen in haar boeken voor. Dat zijn natuurlijk de meeste afhankelijke mensen die er zijn. En je hebt een paar personages die weliswaar op zich het hart op de goede plek hebben, of het hoofd op de goede plek eigenlijk, maar die gewoon niet zo getalenteerd zijn. Maar het lijkt wel alsof ze zelf ook niet weet wat ze daarmee moet. Want die een ervan die wordt doodgeschoten, een ander pleegt zelfmoord en een ander eindigt huilend in een verlaten treinwagon. Dus de boodschap is toch van, ja, als je niet superveel talent hebt, dan loopt het helaas toch niet goed met je af.
Je kan denken dat mensen hier hele rare ideeën van gaan krijgen, politiek gezien. Laten we het even over haar nalatenschap hebben dan. Hoe was het eigenlijk toen het net uitkwam? Hoe reageerden mensen er toen op?
Nou, de recensies waren vernietigend. En wat ik begreep destijds was dat haar zo aangreep dat ze daarna ook nooit meer fictie geschreven heeft. Omdat ze gewoon schrok van de slechte recensies.
Ja, het waren niet zomaar slechte recensies, maar ze werd echt een nazi genoemd door meerdere mensen. Dus dat is natuurlijk, ja, niet iets wat zij graag wilde. Of nee. Wat iemand graag wil.
Nee. Maar politiek sloeg het in zekere zin wel aan, omdat het wel de tijd was van, Floor noemde het net al eventjes, van de burgerrechtenbeweging kwam natuurlijk ook op. De New Deal van de jaren 30 had zij als jonge vrouw natuurlijk meegemaakt, van Roosevelt. Er was een beweging gaande in de Democratische Partij, ooit de Partij van het Diepe Zuiden en ooit heel conservatief, om meer te streven naar gelijke rechten voor burgers, meer naar te streven naar verzorgingsstaat. Allemaal nog wel babystapjes, maar het ging wel een bepaalde manier best hard in de jaren dat zij ook Atlas Shrugged schreef. En zij vond dus aansluiting bij steeds conservatievere types. Ze heeft zich aangesloten bij de campagne van Barry Goldwater in 1964. Die werd tot ieders verrassing de Republikeinse presidentskandidaat, won de voorverkiezingen. Dat was een zeer radicale Republikein die eigenlijk geloofde in herstel van de oude racistische structuur van het Zuiden. Daar heeft ze heel veel propaganda over geschreven in haar eigen nieuwsbrief, zeg maar, in haar eigen tijdschrift dat ze destijds uitgaf. Op een gegeven moment brak dat, want haar ideeën zijn zo recht toe recht aan en dat matcht helemaal niet met de politieke wereld. Ze vond de politiek ook zo plat als een dubbeltje. Ze schreef wel één terechte observatie, dat als je wil dat mensen iets over politieke theorie leren, moet je alles doen behalve in een verkiezingsjaar je bij een presidentskandidaat aansluiten. Want dan is het alleen maar oogkleppen op en gaan. Dus dat was geen succes. Maar zij heeft heel veel aansluiting gevonden bij de conservatieven van destijds. En interessant genoeg heeft ze die beweging daarna ook heel erg beïnvloed. Ook in de tijd dat ze al lang niet meer de ambitie had om daar iets mee te doen.
Ja, want ik herinner me dat nog niet zo heel lang geleden zij even echt een soort opleving had. Toen in de tijd van Paul Ryan en de Tea Party. En jij zat toen in de VS,
ja,
toch?
Ja, dat was de tijd van Obamacare. Toen Obama president was en een soort van collectieve zorgverzekering aankondigde. De economische crisis zat daar vlak voor en de financiële crisis. Dat was natuurlijk ook een heel groot schok voor Amerika. Maar die twee elementen maakten dat de grond heel vruchtbaar was voor een denker als Ayn Rand, waar wit-wit is en zwart-zwart. En in veel republikeinse kringen ontstond een hang naar libertarisme. Met andere woorden, zoveel mogelijk loszingen van in ieder geval de federale overheid. En zoveel mogelijk toch op jezelf aangewezen zijn. Anti-belastingen, anti-reguleringen, anti-normenstellingen door de overheid. Nee, ik los het allemaal zelf wel op. Die beweging werd steeds groter en machtiger in het Amerika van toen. Inmiddels is het allemaal wel weer ietsje anders hoor, maar dit is echt de jaren 10, zeg maar.
Ja.
En daar in die wereld, daarom ging iedereen ook zo dwepen met Ayn Rand, werden haar ideeën een soort van gerecycled. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen.
Floor, kan jij nog een keer uitleggen, waarom is ze zo tegen belastingen?
Nou, zij vindt dat een vorm van diefstal, omdat als je belasting niet betaalt, dan komt er uiteindelijk op neer dat je in de gevangenis wordt gegooid. Dus ja, het is dwang en er wordt je iets ontnomen dat van jou is.
En daar zijn heel veel Amerikanen het ook helemaal mee eens, hè? Dus,
ja. Ja.
Dus dat is helemaal geen radicaal standpunt eigenlijk.
Ja, en in haar ideale wereld worden er dus geen belastingen betaald en doet de overheid ook bijna niks, behalve defensie en ja, gewoon politie. Dus gewoon ordehandhaving. Dat kost natuurlijk ook geld, maar dat zou dan moeten worden betaald met giften. Want er zijn er volgens haar filosofie altijd wel mensen die dan uit eigen belang daar geld aan willen uitgeven.
En Guus, jij zei het net al even, het lijkt nu weer een beetje tanende. En inderdaad, je had natuurlijk zo'n figuur als Paul Ryan. Dat was ooit een beetje de kroonprins van de Republikeinse Partij. Die, is, ja. Die lijkt de ideologische strijd volledig verloren te hebben. Hoe verklaar jij dat?
Ja, dat heeft met een paar dingen te maken. Ook omdat veel Republikeinen vonden dat Paul Ryan daar niet consequent in was. Want dat was natuurlijk wel een beetje een nep libertair. Hij deed alsof, zeg maar. Dat was de tijd dat Ron Paul, de vader van Rand Paul, die nu nog steeds heel actief is, heel populair werd. En dat was wel echt een consequente libertair. En wat die Republikeinen aan de top deden, was eigenlijk een beetje die ideeën omarmen zonder er echt daadwerkelijk heel erg aan toe te willen geven. Dus ik denk dat mensen ook wel doorzagen dat het een beetje spel was. Het libertarisme bestaat natuurlijk nog steeds. Het is een hele actieve stroming. Ook niet per se alleen maar rechts of zo. Hè. Je hebt heel veel linkslibertairen in Amerika. Denk ook aan anarchisten bijvoorbeeld. Het is helemaal niet een per se partijpolitieke beweging. Maar ik denk wel dat in een bepaalde manier, er wordt minder mee gedweept, maar het sociaal darwinisme van Ayn Rand, wat eigenlijk betekent dat alles een race to the top is en dat als je het niet redt in het leven, dat het toch uiteindelijk een beetje je eigen schuld is. Dat nog steeds heel erg op geld doet in Amerika. Daar is niet zo heel veel aan veranderd.
Maar de Tea Party en die hele beweging over lage belastingen ik heb het idee dat dat nu niet meer zo een onderwerp is, lage belasting. En dat het veel meer toen ging daarna over immigratie en al die andere dingen.
Ja, het is cultureler geworden, dat is waar. Maar lage belastingen zijn nog steeds een republikeins speerpunt, zeg maar.
Dus, maar het is niet zo dat ze bijvoorbeeld na de bankencrisis hebben gedacht, misschien kunnen die ideeën van Ayn Rand toch niet echt, zijn ze gewoon niet realistisch of zo. Het is niet dat die ideeën een beetje mislukt zijn.
Je kon die bankencrisis en die huizencrisis ook, zeg maar, op een objectivistische manier uitleggen als, ja maar ho even, dit komt allemaal omdat er veel te veel overheidsreguleringen zijn. De overheid heeft mensen gedwongen om huizen te kopen. En kijk wat er gebeurt. Nu zit iedereen onder water en belanden ze op straat. Dus er is een heel goed een conservatief argument te maken voor de huizencrisis als een excess van het New Deal denken, zal ik maar zeggen.
Wat voor invloed heeft ze op jullie eigenlijk nu nog?
Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Een deel van haar ideeën vind ik heel interessant en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat komt niet het meest in dit boek tot zijn uiting. Maar haar andere grote roman, The Fountainhead, gaat meer over de authenticiteit van het individu en van de individuele kunstenaar. Dat gaat over een architect. En ja, dat gaat over je eigen ideeën verzinnen en niet anderen nadoen en zo. En nou ja, ik denk dat je het daar moeilijk mee oneens kunt zijn. Ik denk daarom ook wel dat dat boek in Nederland wat meer is aangeslagen. Daar is ook een toneeluitvoering van gemaakt door Ivo van Hoven. En dat was eerst nog in reprise gegaan en was de hele tijd uitverkocht. Ook al duurde het 4 uur of zo. Daar ben ik
nog
ook
kort.
2 keer heen geweest. Ja, dat was schitterend. Dus, maar ik weet niet of dat invloed op mij heeft gehad of dat het gewoon resoneerde omdat ik toch al wel dat soort ideeën had. Dat is altijd moeilijk om te zeggen.
Neem jij er iets uit mee?
Nou, ik heb er journalistieke les uitgetrokken, denk ik. Ik ben door Atlas Shrugged, denk ik, heel geïnteresseerd geraakt in utopisch denken, zal ik maar zeggen. Dus zoals in Atlas Shrugged, de John Galt zijn eigen commune begint, zijn eigen utopie sticht. Dat idee heeft me altijd heel erg op een bepaalde manier aangesproken. Dus ik ben daar ook als correspondent destijds mee doorgegaan, zeg maar. Mijn laatste verhaal uit Amerika ging over utopieën. Toen heb ik er 2 bezocht in Arizona. 2 utopieën die gesticht waren.
Ah, ja.
Mensen verwezen daar niet naar Ayn Rand, maar haar denken was er eigenlijk nog best wel aanwezig. Mensen die vluchten voor het harde leven en hun eigen wereld creëren en ontdekken dat ze dan weer met elkaar zijn en dan ook weer ruzie krijgen. En zeg maar, daar loop je tegen het menselijk tekort aan. Dus ik vind dat dat denken heel interessant. En dat heb ik altijd wel heel erg meegenomen, ja.
Hmm. Floor, jij zei nog dat er 1 grote denkfout zit in het boek.
Ja, nou wel meerdere waarschijnlijk. Maar één ding wat ik echt graag aan haar zou willen vragen, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe kan het dat je aan de ene kant zo overtuigd bent van de feilloze werking van de vrije markt en aan de andere kant zo misantropisch bent? Want dat is ook echt zo. En dat zeker in The Fountainhead merk je dat heel erg, maar trouwens ook wel in dit boek. De meeste mensen vindt zij eigenlijk gewoon enorme kneuzen en die kunnen niet zoveel en hebben een hele slechte smaak. In The Fountainhead is er bijvoorbeeld ook een media tycoon die een krant heeft gemaakt die speciaal voor de massa is bedoeld. En dat is dan echt een pulpkrant. Dus nou ja, daar blijkt dan uit dat ze niet zo'n hoog pet op had van de smaak van de massa. En tegelijkertijd zegt ze dat in het kapitalisme altijd kwaliteit kon bovendrijven. Nou ja, dat lijkt me niet met elkaar verenigbaar. En dat zie je ook gewoon in de echte wereld. Dat dingen die populair zijn, zijn vaak niet de beste. Maar die zijn gewoon het gevolg van een hype.
Zoals dit boek.
nou ja, dit boek is wel echt heel erg nou ja, bijzonder in elk geval. Dus ja, ik weet niet. Maar ja, ik ben super benieuwd wat ze daarop zou zeggen.
Ja.
En ik kan het echt niet bedenken eigenlijk.
Wat ik het leukste vind, denk ik, aan dit boek, is dat politici naar een roman grijpen om hun ideeën te verdedigen. Dat geeft me toch weer een beetje vertrouwen in de kracht van literatuur, die toch overal ondermijnd wordt eigenlijk. En ik vroeg me af, Guus, jij zat eerst in Amerika en nu zit je in Den Haag.
Ja.
Welke romans lezen ze in Den Haag?
Van Elkwaar Heen Bevrijd. Of is dat geen roman? Nee, het is
nee, die schrijven ze in Den Haag.
Dat is die is van Baudet.
Ja. Of zijn ze niet zo literair daar?
Ik ken één romanlezer daar, dat is Klaas Dijkhoff. heb hem nog wel eens naar gevraagd. Die zat bij lange debatten, algemene beschouwing of zo. Zat hij gewoon op zijn iPad en dachten wij altijd, wat is die man druk bezig met stukken lezen? Totdat een fotograaf een keer inzoomde en keek wat hij nou eigenlijk de hele tijd aan het lezen was. Die man leest dus alleen maar romans, de hele tijd. Je kan het ook volgen op Goodreads, wat Dijkhoff allemaal leest. En dat is echt heel erg veel. Maar
Voor romans leest hij dan?
Dat weet ik echt niet meer. Ja. Nee, dat weet ik echt niet meer. Dat moeten we even opzoeken. Maar
gaat alles verklaren.
Er worden heel weinig romans gelezen in Den Haag. Dat is waar. En mensen halen hun ideeën altijd uit. En dat vind ik ook vaak best wel saai natuurlijk. Uit boeken van economen of denkers. Of dan is opeens Piketty het helemaal. En zo rent iedereen weer achter de volgende hype aan. Maar ideeën ontstaan natuurlijk ook in romans. En het liefst zou ik willen, maar dat is een kwestie van smaak, dat ze er wat minder dik bovenop lagen. Maar een roman brengt je wel vaak op goede ideeën. En ook op goede politieke ideeën, zou ik zeggen.
Ja, maar goede romans zijn misschien juist vaak niet zo dogmatisch.
Nou, die laten wel ruimte voor twijfel. En ja. Dat heb ik nooit zo aan Ayn Rand begrepen. Dat ze dus zo hyperrationeel persoon is. Maar tegelijkertijd zo weinig ruimte liet ook voor debat of voor een tegenargument. Weet je wel, dat heb ik nooit helemaal bij haar begrepen. Want als je in de ratio gelooft, heb je ook andere mensen nodig om je geest te scherpen, lijkt me.
Maar zij gelooft gewoon in dat er één waarheid is. En dat zij op magische wijze die ene waarheid helemaal weet te vatten.
Ja, maar precies, maar dat is het. Maar iemand anders kan toch ook een deel van die absolute waarheid kennen en dat jou aanreiken?
Nee, ja, tenminste niet als dat deel in tegenspraak is met jouw verhaal. Of met haar verhaal dus, specifiek.
Ja, dat heb ik nooit helemaal kunnen vatten.
Als jullie het nou moeten samenvatten, hoe heeft dit boek de wereld veranderd?
Ik denk dat je dat onmogelijk kunt zeggen. Tenzij er iemand is die zegt, ik heb dit boek gelezen en daarna ben ik de politiek ingegaan en heb ik deze en deze wet door het parlement geloodst of zo. Vaak is invloed van ideeën veel moeilijker te meten. Maar ik denk wel dat het heel erg heeft geholpen bij het verspreiden van die vrije marktideologie. Ik merkte dat gewoon bij mezelf, dat toen ik het las, dat ik echt wel best wel into haar verhaal was. En pas later dan weer dacht, misschien zijn er ook wel wat dingen tegen in te brengen.
Ja.
En zo is dat natuurlijk bij miljoenen mensen gegaan.
Ik vind het ook een lastige, omdat ik niet weet of het boek de wereld echt heeft veranderd. Ik denk wel dat het een deel van de wereld geopenbaard heeft, zal ik maar zeggen. In die zin is de invloed misschien nog veel groter. Het laat een bepaalde manier van denken zien die heel sterk aanwezig is in Amerika. Vrijwel niet in Europa. En die manier van denken is moeilijk te vatten. Maar ik denk als je dit boek leest, dat je een heel eind komt. En dat is denk ik ook misschien dan wel de invloed, ik kan het niet met data staven, maar de invloed geweest in de afgelopen decennia. Dat mensen er misschien een inkijkje in Amerikaans denken hebben gekregen.
Ik zou nog wel één ding willen zeggen, ik weet niet hoe dat er dan...
Kan er een geforceerde vraag voor zitten?
Oké. Nou ja, ik heb nu veel gezegd over wat ik lachwekkend of belachelijk et cetera aan haar vind, maar... Er zijn ook echt wel dingen in haar manier van denken die ik heel erg aantrekkelijk vind. En die ook wel, denk ik, altijd relevant zullen blijven. Namelijk dat ze in haar hele oeuvre en ook in haar hele leven eigenlijk strijd heeft geleverd tegen conformisme.
Ja.
En ze laat bijvoorbeeld ook heel erg in Atlas Shrugged zien hoe allerlei overheidsdienaren met een soort wegen, newspeak, hun ware motieven verhullen en elkaar allemaal napraten. En daar ging zij keihard tegen in. En ook wel... Ja, deels geholpen door een nogal onverzoenlijke persoonlijkheid. Ze was niet echt bang om vijanden te maken. Maar ik vind dat wel inspirerend. Dat er mensen zijn die in hun eentje zo opstaan tegen een hele muur van mensen die allemaal hetzelfde zeggen.
Ja. Dus hoewel we begonnen met de vaststelling dat het redelijk onleesbaar is, is het toch omdat het een bepaalde wereld ontsluit, een manier van denken. En omdat het toch ook wel inspirerend non-conformisme is, toch wel echt een aanrader.
Ja, vind ik wel. Je moet er wel even doorzetten, maar ik denk wel echt dat je er wat voor terugkrijgt.
Dank jullie wel. Volgende week, in de laatste aflevering van deze serie over boeken die de wereld veranderden, werpen we een blik op de toekomst. Je luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Janne Geerke. Tot volgende week.